Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
In de tweede helft van ons leven komen we als vrouw voor hele nieuwe uitdagingen te staan. Hoe dealen we daarmee? Wat kost het ons en wat levert het ons op? Daarover praten we in deze special van Kaarten op tafel bij Margriet. Ja, en vandaag leg ik mijn kaarten op tafel met Chimène van Oosterhout en Ashken Horan Adema. Welkom allebei.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn.
Heel
Chimène
leuk.
Chimène kennen we natuurlijk als presentatrice en columniste. En hebben ze ook nog geacteerd, van alles nog wat gedaan. Heel veel programma's zoals Motor TV en natuurlijk omroep ze bij Veronica vroeger, hè?
Laatste der Mohikanen.
En tegenwoordig ook yoga teacher en psycholoog. En je bent bezig met een online programma, want Chimène heeft een heftig traject met 3 keer borstkanker achter de rug. Iedere keer doorstaan en is bezig een programma te ontwikkelen om mensen die door zo'nzelfde traject gaan te ondersteunen en weer op de rit te zetten. En ze schrijft voor Wendy online een maandelijkse column, dus mist die niet. En Ashken is relatietherapeut, coach, gewone therapeut en consultant. En moeder van 3 kinderen. Gaat nu eigenlijk as we speak, of nee, gelukkig niet as we speak, maar morgen weer naar Ibiza. Waar zij een tweede huis heeft en waar zij hele interessante retraits organiseert. En dat gaat ze ook nog met kerst doen. Dus er komt een hele leuke kerstretreat op Ibiza. Omdat heel veel mensen natuurlijk toch juist met kerst een beetje met hun ziel onder hun arm lopen. Afhankelijk van wat je thuissituatie is natuurlijk. En nou, dan lijkt me heerlijk om dan naar zo'n kerstretreat te gaan. Dus wil je daar meer informatie over? Check dan even www.ashkane. En dat schrijf je ashkaine.com. Welkom dames, fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
De kaarten zijn geschud en het thema van vandaag is Empty Nest. Het empty nest syndroom, dat is eigenlijk het gegeven dat je kinderen, waar je al die jaren met zorg en liefde voor gewerkt hebt, het nest verlaten. En dan, en heel veel vrouwen donderen dan toch, met name vrouwen, hè, meer dan mannen, donderen toch in een soort gat. Zeker in Nederland gaan de meeste vrouwen als ze kinderen krijgen, of als ze stoppen met werken, of ze gaan parttime werken. Mannen werken vaak fulltime door. Als je dat als vrouw doet, dan wordt er tegen je gezegd: waarom heb je eigenlijk kinderen genomen als je niet zelf voor ze wil zorgen? Dus het is toch wel lastig.
Ja,
en zelfs als ze fulltime doorwerken, dan merk je toch dat de workload van het hele gezinsmanager toch voor 80, misschien wel 90% op de schouders van de vrouw terechtkomt. Dat die meestal dat hele gezin managen. En die kinderen grotendeels alles rondom de kinderen regelen. En dat is dan heel zwaar, maar als ze dan ineens weg zijn, dan is het ook ineens weer heel leeg. En nou, Chimène, jij hebt 1 zoon die eigenlijk net het huis uit is, Liam.
Ja, precies 1 jaar nu. Dus ik heb hem vorig jaar geholpen met de verhuizing en alles droog gehouden. En ik dacht, oké, hij gaat het huis nu echt uit. En dat was best wel stevig. Maar ik had natuurlijk vorig jaar ook een stevig jaar achter de rug qua verlies van papa en verzorging. Papa en mijn eigen verzorging. Dus met dat betreft...
moeten we even uitleggen misschien. Want ja. Eigenlijk tijdens jouw kankertraject... Ja, borstkankertraject, kreeg jouw vader ook een vorm van kanker. En ja. Ging je vanuit je eigen chemo, ging jij je vader naar de chemo brengen. En uiteindelijk heb je hem tot in de hospice begeleid. Tot dat hij tweede kerstdag overleed. En binnen 1,5 jaar is er nu ook je moeder overleden. En ja. Dan ook nog dat empty nest ja. Erbovenop. Dus het is wel behoorlijk wat.
Ja, het is een behoorlijke cocktail. En ik het enige wat ik toen... probeerde te denken en te voelen, laat me het zo zeggen, is het is gezond. Hij is 18. Hij heeft zijn eigen optrek midden in Amsterdam. Een autootje, garage bij het huis. Hij heeft het gewoon helemaal goed voor elkaar. Dus wat wil je nog meer? Dit is goed gelukt. Hij heeft zijn vleugels die ik hem gegeven heb, althans die hij zelf gecreëerd heeft. En nou kan ik hem echt loslaten.
Ja, en dus, papa heeft een beetje geholpen voor het
financiële traject. Heeft papa geholpen, dat is dan nog
ja,
financieel. Dus dat is wel een heel belangrijke toevoeging. Verder heb ik het allemaal alleen gedaan. En ik dacht, dat manage ik wel. Dat ga ik wel even doen. En zeker omdat je zelf zo'n zware tijd hebt. Denk je, nou, hij laveert er goed doorheen. Daar ben ik al lang blij om. Alleen, Ik had niet geweten dat het zo'n heftig loslaatproces is.
Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen, omdat jij alleenstaande moeder was, ook vanaf dat hij 2 maanden was, hè, zoiets.
1 maand eigenlijk al. 1 maand, kijk. 1 maand eigenlijk al officieel. Toen is zijn vader weggegaan. En ongeveer. Dus vanaf toen heb ik het eigenlijk allemaal alleen gedaan. En ik denk inderdaad...
Dat je daardoor nog bijna nog symbiotischer met elkaar verbonden bent dan wanneer dat anders was. Tenminste, ik kijk even naar Ashken. Want jouw kinderen, je hebt er 3. En die waren uit huis en nu zijn er weer 2 terug, geloof ik.
Ja,
hè?
Maar wat ik was... ik ga het zo vertellen. Maar wat ik dan wil vragen aan jou meteen is waar... Wat voel je dan als je zegt het was zo zwaar? Wat gebeurde er?
Ja, dat...
Lag je te huilen op de bank? Ging je zuipen?
Nee.
Want dat vind ik altijd wel leuk wat dat dan voor iemand betekent.
Nou kijk, leuk. Ja, het is interessant wat het voor iemand betekent. Alleen, nou zijn we er. En dat is het punt waar ik nu mee struggle. En toen ook, waar huilde ik om? Huilde ik om mijn eigen ziekte en mijn chemo? Huilde ik om mijn vader die terminaal was? Of huilde ik om mijn kind wat het huis uitging? Dus
of all of the above.
Of all of the above.
Een mixture van emoties natuurlijk, die je dan moeilijk van elkaar kan onderscheiden.
Dus dat is heel moeilijk geweest. Alleen nu ik al een jaar later, nu begint het. Nu zie je van ja, ik zou mijn jongetje, die 2 meter is bijna, wel weer vast willen houden. Hij komt zondagavond trouwens terug, want hij zat bij zijn vader 3 maanden. Maar wat het met me deed is, kijk, ik kon niet gaan drinken, want ik zat aan de chemo, dus ik zou even klappen, dan heb je echt geen zin om te drinken. Het huilen op de bank, dat was wel een van de dingen. Dat werd meer zeppen op de bank, dat je gewoon echt een soort apathisch. Er kwam dan op het moment dat ik niet hoefde te zorgen voor mezelf, voor mijn vader en de verhuizing van mijn kind was al voorbij. Ja, er kwam een soort apathie en... door alles komt het gevoel, als ik het zeg, voor zover je eenzaamheid of het loslaten kan voelen of kan omschrijven. Een soort grijze sluier kwam er overheen. Dus alles, de glans van het leven, ging gewoon weg. Maar ik ging wel door, hè, want ik ben ook een doener. Dus ik denk, ja, nou door. Hup, je kan het. Doe het. Maar de dingen die ik deed, hoe leuk ze ook waren... waren altijd een soort van, ja, daar loop ik dan alleen. En ik weet ook niet, want die had ik ook willen bespreken of mee willen nemen. Toen zat ik ook over te denken in aanloop naar deze podcast. Hoe zou het zijn als je in een relatie zit, als je getrouwd bent, als je nog vader en moeder bij elkaar bent. En dan ga je dus allemaal leuke dingen doen en fijne dingen doen, maar dan ben je wel samen.
Ja, dat schijnt ook nog wisselend te zijn. Ja. Hè? Want er zijn dus ook relaties... die elkaar dan enorm tegenkomen. Want dan zijn die kinderen weg. En dan gaan ze op een gegeven moment met pensioen. En dan zitten ze ineens met elkaar opgescheept. En dan denken ze, fuck. Ik ben niet gewend om jou de hele dag omheen te hebben. Ik heb eigenlijk helemaal niet veel zin in of zo. Of dan moet ik nou al mijn tijd met jou gaan doorbrengen.
En heel veel scheidingen komen er dan ook van de
maar
kinderen.
Maar andersom is het ook wel zo. Dat het ook inderdaad wel zo is. Dat veel mensen dan hun relatie toch een nieuw leven inblazen. Omdat ze ineens... tijd over hebben om eindelijk dat boottochtje te gaan maken. Ik wijs even naar achter mij, want wij hebben net een bootje gekocht. Mijn kinderen zijn nog niet de deur uit. Maar dat je die tijd weer voor elkaar hebt. Je houdt een beetje tijd over. Maar dan ga ik toch naar jou als je kent. Want in het voorgesprek hield ik die tegen jou aan. En toen zei jij, nou tijd overhouden. Ik vind het eigenlijk nu veel gecompliceerder om alles te plannen. Nu ze de deur uit zijn. Misschien kun je dat toelichten.
Nou, ik heb er zeg maar... weer 2 thuis. Want de een studeert in Delft en die vond Delft stom. En de ander die studeerde in Schoonhoven en die vond Schoonhoven echt heel stom. Dus, en het hielp ook niet dat opeens alle universiteiten en alles ging online. Dus
dat is natuurlijk ook nog met corona.
Dus mijn zoon zat in Schoonhoven in op zich een hele leuke plek. Maar die plek was wel met het idee dat die... 14 uur per dag op school zou zijn. Zo'n beetje fame-gevoel van... je kan daar tot heel laat doorwerken. En het idee van dat je bijna niet in je kamer bent. En toen was opeens... dat hij thuis
lockdowns,
zat.
Dus,
wat ik best lastig vind van deze leeftijd... dat toen ze jong waren... was het gewoon heel duidelijk wanneer er beroep op mij werd gedaan. Namelijk afhankelijk van waar ik zin in had. Vanaf 3 uur 's middags tot... 10 uur 's avonds, ik zeg maar wat.
En dat plande je dan gewoon?
En dat kon ik gewoon heel strak plannen. Terwijl nu valt mij op dat er dus gewoon altijd als ik net dat hele leuke feestje heb, of een hele leuke podcast, of een heel leuke televisieopname, of gewoon een hele leuke lunch met iemand, dan is er iets met de kinderen. En ik laat ze altijd, ja, dat is niet omdat ik zo'n geweldig mens ben, maar gewoon vanuit mijn buik staan ze op nummer 1. Dus ik laat alles vallen. En het, wat ik wel echt mee worstel, is niet zozeer het empty nest, als wel tot waar wordt er van je verwacht als moeder om dingen op te geven voor de kinderen. Omdat je dat ook zo voelt. Niet omdat je verplicht bent, maar
ja, die balans te zoeken, ja, daarin is lastig.
Maar daarom vind ik het interessant dat jij een woord gebruikt, verwacht. Want je zegt daarna corrigeer je. Daarna vul je het aan met ja, vanuit je buikgevoel. Dus dan is er eigenlijk geen verwachting. Er is geen verwachting.
Vanuit jezelf.
Ja, maar dat leg je jezelf op. Dus yes. Dat is.
Ja,
want
maar
ik geloof dat.
Ja, maar ik hoor wat je zegt. Ja. Maar wat ik bedoel met verwacht is die beweging naar de kinderen toe is bij mij een hele natuurlijke beweging. Hè. Ik zet alles opzij. Nogmaals, niet om mezelf een veer in de reet te steken, maar zo heb ik altijd zo gevoeld. Alleen, wanneer is het zeg maar ook gezond om tegen je kind te zeggen van hey, sorry, ik ben niet beschikbaar, want ik ga naar Pilates. Dus iets wat voor mijn gevoel niet heel belangrijk is, want hey, er is morgen ook weer een Pilatesles.
Ja, ja, ja.
En toch geeft het wel voortgang aan mijn ritme. Ik vind het gewoon lastig.
Ik denk dat dat ik voor mij, want ik heb precies hetzelfde. Want ja, ik was natuurlijk vader en moeder alleen. Ja. En ik deed alles. Ik liet ook alles vallen. Zelfs ten koste van mijn eigen carrière. Want hij is ook nog ijshockeyspeler. En op hoog niveau. Nederlands team. Dus naar het buitenland en rijden. Dus alles valt ook uit mijn handen. Maar op een gegeven moment moet je ook kijken van oké, die Pilatesles. Maar doet het kind een beroep op jou omdat hij zegt van nou mama, nou wil ik eten. Of zij, ik wil eten hebben. Want dat kun je klaarzetten en dan kun je naar de Pilatesles. Maar is er echt iets werkelijk essentieels aan de hand? Een verstandskies die getrokken moet worden en je moet mee naar het ziekenhuis. Ja, dan is de Pilates voor mij. Hè? Maar dat kan ik niet voor jou invullen. Maar dan is de Pilates les voor mij ondergeschikt. Ja,
maar volgens mij, als ik even mag inbreken, is er nog een verschil. Een ander aspect namelijk, en dat vertelde je me in het voorgesprek heel duidelijk, is dat je je kinderen ook graag wil zien. Je wilt tijd met ze doorbrengen. Maar op het moment dat ze niet meer thuis wonen, bestuur jij hun die agenda niet meer. Terwijl toen ze wel thuis woonden, kon jij gewoon inplannen naast je drukke werken en alles wat je verder nog doet, wanneer jij dus quality time met je kinderen doorbrengt. Nu had jij net vrijdagavond een leuk etentje gepland en ineens staan er 3 kinderen voor de deur die zeggen, mam, we komen gezellig bij jou eten. En dat je denkt, shit, dat vind ik ook gezellig, maar
nou,
ik heb net die afspraak gemaakt.
Gezelliger. Want eigenlijk
en dat wil je liever met die kinderen.
Ja, altijd.
Ja. Maar je wil
er is
ook
nooit
niet,
iets leukers dan mijn kinderen.
Juist.
En dat is natuurlijk.
Maar je wil ook niet elke afspraak steeds maar aan de kant shuffelen, omdat zij weer op de stoep staan. En de volgende keer denk je, ja, ik ga vrijdagavond niet afspreken, want misschien komen ze.
En dan komt er niemand.
En dan zit je daar in je up.
Ja, je hebt er natuurlijk 3. Kijk, ik heb er 1. Dus
daar moet je het dan van hebben. Dus bij jou is het echt een kwadraat.
Ja, maar aan de andere kant is er dus bij mij er is bij mij eigenlijk altijd.
Ja, er wordt drievoudig beroep op jou gedaan. Ja.
En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb hele leuke kinderen. Dus ik vind ook echt het allerleukst om met die kinderen te zijn. Ik heb weinig dingen in mijn leven die ik leuker vind dan tijd met mijn kinderen doorbrengen. Dus
dat is een lastige spagaat.
Nou
waar
ja,
je dan in
terecht spagaat. Komt. Het is daarnaast natuurlijk heel. Dat als stelling: kinderen zijn er niet om van mij te houden. Kinderen zijn er niet om mijn leven invulling te geven. Daar zijn ze niet voor. Dus het is heel belangrijk dat ze niet invulling geven aan mijn dag of aan mijn leven. Terwijl je het gevoelsmatig misschien wel
zo voelt.
Zo, ja, dat je denkt,
het is van deel in je geluk. Ja.
Ja, maar ze zijn er niet om van je te houden.
En daarom denk ik dat het empty nest syndroom echt een depressief. Ik heb het opgezocht. Het is echt een depressief syndroom. Je wordt er echt depressief van. Want tot die tijd gaven ze wel invulling. Alleen het gevoel van een moeder naar een kind is onvoorwaardelijk. Die onvoorwaardelijke liefde. Maar inderdaad, wat je zegt, de liefde van een kind naar moeder is minder onvoorwaardelijk.
Nou, ik weet niet of het minder onvoorwaardelijk is. Ik denk dat het eerder dat het wel onvoorwaardelijk is. Misschien nog wel meer. Nee, niet meer. Maar het is anders. Het is alleen zo dat zij nu in een fase zitten dat het heel natuurlijk is om afstand te nemen. En ook gezond en nodig om uit die symbiose te komen.
Klopt.
En zich echt los te koppelen en een persoon te worden. En die depressie waar je het over hebt, dat is zeker een depressie, maar het is wel een reactieve depressie. Ja. Geen klinische depressie. Nee. Dus het is ook weer iets wat overgaat. Dat is het goede nieuws.
Hopen we. Hopen.
Ja. Ja, ik moet je eerlijk bekennen dat ik dat nooit heb ervaren. Omdat ik ook 3 jaar geleden... eindelijk mijn eigen praktijk heb geopend. En dat ik wat dat betreft gewoon net zo verliefd ben op mijn praktijk en mijn cliënten als ik op mijn kinderen ben.
Ik denk dat het ook wel scheelt. Als je echt iets gevonden hebt waar je zo met hart en ziel op kan storten.
Vanavond, als we hiermee klaar zijn, heb ik weer tot vanavond 9 uur cliënten. En dan zeggen de kinderen, mama, zullen we vanavond met z'n allen eten? Want je gaat 6 weken weg. En dan denk ik, ja, dat kan, maar ik kan na 9 eten. Dus dat is voor mij ook heel nieuw, dat ik mijn werk zo leuk vind, dat denk ik dat gevoel heeft opgevangen.
Ja, daarom. En ik had natuurlijk, wat ik al zei, in die periode van het empty nest ook nog een zieke vader en het verliezen.
Extra moeilijk.
En dan geen werk en zelf niet gezond, zelf nog aan je gezondheid. Dus ik denk dat het daar aan werkt. Ja.
Wat blijkt ook uit onderzoek is dat de vrouwen zeg maar die het grootste risico lopen op een empty nest syndroom. Dat zijn ofwel de thuisblijfmoeder, hè, die constant alleen maar gezorgd heeft. En dat was haar daginvulling, dat was haar main purpose. En als dat wegvalt, dan hebben we dus ineens geen bestemming meer of geen betekenis meer. Ofwel de control freak, dus er staat mij nog wat te wachten. Dus als je iemand bent die graag controle heeft en sturing geeft. En dan nog de beschermende moeder. Die loopt ook het grootste risico. En ik denk dat we aan dat lijstje wel kunnen toevoegen als er inderdaad nog allerlei andere dingen spelen. En dan wil ik even naar jou, als je kent, want jij vertelde mij dat jij niet zo heel lang daarvoor dus in een scheiding terecht bent gekomen met je man, waar je al 100.000 jaar mee samen was. Hoe was dat dan?
Nou, ik had me heel erg verheugd, maar echt heel erg verheugd op wat jij net zei, wat Charmaine net zei, van dat stuk samen. Daarna zouden we op Ibiza gaan zitten wat meer. Hij wilde een boot. Ik had bedacht dat ik zielige honden ging opvangen. En ik chargeer een beetje, maar dat was een beetje het plaatje. Mm-hmm. Moestuin, samen zwemmen in de winter. Nou, dat viel opeens weg. Dus het voelde wel. En wat er bij ons nog meer aan de hand was, we hebben 30 jaar samen gewerkt ook. En ondertussen hadden we eigenlijk best een heel groot bedrijf opgezet met 14 man personeel. En ik was daar CEO van. Dus met heel veel plezier. Ik moet je eerlijk bekennen, niet zoveel plezier als wat ik nu in mijn werk heb. Dus ik ben er uiteindelijk alleen maar beter op geworden. Maar op dat moment wist ik dat natuurlijk niet. Dus ik was niet alleen mijn man kwijt en het was zijn idee om te scheiden, niet het mijne. Dus het
overkwam me vragen. Ja, precies.
Maar ik heb nog een tijd gedacht dat we wel samen konden werken, maar toen was ik ook opeens mijn plek op de arbeidsmarkt kwijt.
Ook kwijt, ja.
Maar ook de status daarvan. En op een gegeven moment wist ik niet waar ik nou verdrietiger over was. Die statusverlies van de baas zijn van een bedrijf, binnenkomen, kopje koffie krijgen. Een beetje zo door die dag heen zweven. Met alleen maar leuke dingen. Naar oké, what's next? Ik had gewoon een heel leuk leven. Maar als je gaat scheiden, heb je vaak je werk waar je op terug kan vallen. Of als je werk kwijt bent, heb je relatie waar je op terug kan vallen. En dat was eigenlijk in één klap allebei weg.
Ja. Wat denk ik best wel veel vrouwen meemaken in Nederland. Omdat ze dus, wat ik al zei, vaak part-time gaan werken of stoppen. En als dan die relatie wegvalt, dan sta je daar eigenlijk behoorlijk met lege handen. En je hebt samen iets opgebouwd, maar dat is dan ineens niet meer.
Ik zei tegen mijn vriendinnen, het is een beetje alsof ik na 30 jaar trouwe dienst ontslagen word. En ik krijg geen horloge en geen afscheidsspeech.
Ja, maar dat word je ook. Dat is ook zo. Je bent het ook. Dat is wel zo.
En hetzelfde geldt voor het moederschap.
Toen ging in diezelfde periode mijn oudste dochter uit huis. Dat vond ik best heftig. Dat is voor sommige mensen begrijpelijk. Voor andere mensen die lachen erom uit. Mijn hond, mijn maatje, mijn alles. werd doodgereden op de hoek van de weg. En ik had heb gebroken met mijn moeder. Omdat die scheiding eigenlijk als een soort katalysator aan het licht bracht hoe ik ervaarde dat zij niet mij steunde. Ik weet zeker dat als ze dit ooit hoort, dat ze daar anders over denkt. Maar
dat ze niet jouw kant koos.
Ja, op dat moment had ik zoiets van, je moet gewoon nu onvoorwaardelijk mijn kant kiezen. En
Herkenbaar.
Dus nee, ik was mijn werk kwijt, mijn man kwijt, mijn oudste dochter kwijt, mijn hond. Nou, en mijn moeder. Dus maar, I know how... Ja.
Maar jij vraagt herkenbaar, Simone. Dat was mijn volgende vraag. Jij zegt, ik ben mijn moeder kwijt. Ik heb gebroken. Ze moet onvoorwaardelijk mijn kant kiezen. Of moet, dan bijna dwingend. Maar ik had verwacht. Dat is dan een verwachting. Maar wat gebeurt er aan de andere kant? Kijk, wij horen nou jouw verhaal. Hè? Ik heb altijd zo, er zijn twee verhalen. Als de moeder de kant kiest van jouw ex-partner, wat is daar gebeurd? Hè? Waarom kiest ze die? Want ik ken dit verhaal, is bij mij ook gebeurd. Alleen, hoe zou ik het zeggen?
Zeg het gewoon.
Ja.
Ik heb geen lange tenen.
Nee, niet voor jou. Het gaat erom dat, ik weet niet wie dit allemaal gaat beluisteren. Dus, dat soort dingen.
Heel veel
dus waar het om gaat, laat me het in het algemeen zeggen. Dat de kant van jouw ex-partner, van wat is daar gebeurd, waardoor jij vindt dat jouw moeder onvoorwaardelijk jouw kant moet kiezen. Ik zeg iets, ik chargeer. Stel, hij heeft iemand weet ik veel, wat is erg, iemand vermoord, een heel verhaal.
Ja, dan begrijp je gruwelijk bedrogen.
Dat was allemaal niet aan de hand.
Ja, nee, geld gestolen.
Nee, wat dat betreft hebben wij zeg maar een hele, zo bijzonder als onze huwelijk is geweest, zo saai was onze scheiding. Ik bedoel, het was gewoon helemaal standaard volgens de verwachtingen ABC'tje. Vul hem zelf in. Midlife crisis en de motorfiets. Vul hem zelf in, maar dan niet de motorfiets. Maar wat ik eigenlijk aan mijn moeder toen heb gevraagd, zonder daar nu heel te diep op ingaan, van mama, gun ons onze scheiding.
Ja.
En kan jij alsjeblieft even Zwitserland zijn? Je hoeft helemaal niet hem nooit meer te zien, want ik zit dus niet zo in elkaar, helemaal niet zelfs. Ik ben geen rancuneus iemand en dat is niet,
dat is goed.
Geen verdienste. Prima. Weet je, dat heb ik nooit zo gehad. Nee, maar dat niet mijn karakter. En maar ik had wel zoiets van, ik wil even dit op mijn manier doen.
Oké, dat is plausibel. En waarvoor wij het even backen.
Ja, en dan is het natuurlijk nooit een losstaand ding. Het is natuurlijk altijd een opstapeling van jaren. Mijn moeder was net 17 toen ze mij kreeg. Dus, dus daar is altijd al heel veel versmelting geweest. En dat kan je hem zelf ook wel invullen.
Ja, ja, ja.
En ik had heel erg behoefte aan mijn eigen scheiding op mijn manier.
Autonomie.
Ja, zonder inmenging van wie dan ook.
Nee, maar mag ik wat zeggen? Ja,
er is niks geks gebeurd.
Maar ik zeg vanuit mijn gevoel, hè, er hoeft helemaal niet iets geks te gebeuren. Maar als jij mijn beste vriendin bent en ik ga scheiden, dan kies je gewoon mijn kant.
Nee, sowieso.
En als jij mijn moeder bent, dan al helemaal, vind ik. Dan ben je er in eerste plaats om mij te steunen. Niet mijn ex, maar je bent mijn moeder.
Maar
zo zie ik het, hè? Dat is misschien kinderachtig.
Ja, alleen ik ga nuance aanbrengen. Ik weet zeker dat bijvoorbeeld voor mijn moeder, dat zij op dat moment wel degelijk vanuit haar perspectief deed wat zij dacht dat goed was.
Mm-hmm.
Dus het is, de waarheid bestaat niet.
Lief van jou dat je zegt, kan je alsjeblieft Zwitserland zijn? Want ik zou best verder durven gaan en zeggen, wat de hel, Zwitserland? Nee, jij bent Tanjaland. Jij bent een burger van Tanjaland. En je neemt het nu even voor mij op. Ja. En ik doe vast en zeker ook een heleboel dingen doe ik verkeerd. Maar je bent wel uit mijn kamp. En ik heb nu je support even nodig.
Ja.
En je bent mijn moeder.
Ja,
dus
maar
ik vind het al heel ruimhartig van jou.
Ja, vind ik ook.
Ja, maar alleen dat Tanjaland, of Ashkenaland. Dat is natuurlijk een illusie. Dat bestaat helemaal niet.
Ik vind dat je best wat van elkaar mag verwachten. Ik vind ook dat ze zeggen, onvoorwaardelijk liefde en vriendschap en zo. Ik vind dat je zeker in vriendschappen ook voorwaarden mag stellen. Ik heb bepaalde voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen. Zeg, wil ik ze toelaten?
Ja.
Nou, eerlijkheid bijvoorbeeld, respect. Als iemand gewoon niet oké met mij omgaat, dan heb ik het recht om te zeggen: oké, jij voldoet niet aan de voorwaarden voor deze vriendschap. Nee, dus ik wil hem niet meer.
Ik vind dat geen voorwaarden. Ik vind het eigenlijk meer gewoon normen en waarden. Gewoon de voor kun je weglaten. Ja. Het is gewoon een waarde. Kijk, een voorwaarde is: jij moet naar mij komen ieder weekend en dan ben je mijn vriendin.
Nee,
een waarde. Dus ik vind het meer een waarde. Een intrinsieke waarde van vriendschap, de normen en waarden.
Ja, je kunt er een verschillende naam aan geven. Ja. Maar voor mij voelt het in ieder geval wel zo dat ik denk: ja, je zal toch in je gedrag naar mij toe aan bepaalde eisen moeten voldoen. Want anders wil ik je gewoon niet in mijn leven. Want ik wil niet iemand
ook
die over mij heen walst. Of geen rekening houdt met mijn gevoelens. Of me gebruikt. Of me voor de bus gooit om de havenklap. Of dat soort dingen. Weet je, altijd. En ik hoop dan toch ook dat iemand er voor me is als ik het moeilijk heb. En ik accepteer wel bijvoorbeeld dat sommige vrienden dat niet altijd kunnen. Vanuit hun eigen verhaal, hè? Sommige mensen hebben moeite met ziekenhuizen. Sommige mensen hebben moeite met hele diepe, open gesprekken over psyche. En dat weet ik van mijn vrienden. Dus dan weet ik ook, daar moet ik nu niet voor bij hem of bij haar zijn. Want dat kan ze of hij gewoon niet opbrengen. Of kan ook in een fase van iemands leven zijn dat je denkt, daar ga ik hem of haar nu niet mee belasten. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar ik vind wel, in zo'n crisistijd, waarin je dus als je door een scheiding gaat, waarin eigenlijk de hele wereld even ontploft en de grond onder je voet vandaan geslagen wordt, zeker als het een scheiding is die niet jouw keuze is, dan mag ik toch hopen, zeg, potverdorie, dat ze even gewoon er zijn voor jou. En niet, ja, maar we vinden hem ook zo zielig. Ik denk, ja, nu even niet. Dat kan later, maar niet in het begin.
Ja, eens. Daar ben ik ook mee eens.
Ja, nou ja, goed. Ja,
jij dus kennelijk ook, want je hebt gebroken.
Ja, ik heb gebroken niet omdat ze het niet deed, maar omdat
de druppel.
Omdat ze uiteindelijk niet eerlijk was over dat ze het niet deed.
Kijk, nou zijn we
en
er.
En dat was voor mij van en
een soort vertrouwensbreuk.
Ik had een rare situatie en als het in een Nederlandse speelfilm was geweest, dan had iedereen gezegd: nou, het is wel heel toevallig.
Hoe krijg je het verzonnen?
We schrijven het eruit, we knippen het eruit. Maar een van mijn beste vriendinnen die woonde recht tegenover mijn moeder en mijn moeder heeft altijd er Luxeflex een beetje openstaan, dus die kon gewoon. Die belde mij gewoon van, nou, hij zit er weer.
Oh.
Je had toch afgesproken met je moeder dat hij er niet meer heen zou gaan? Nou, hij zit er weer.
Oh, wow.
Dus dat was ook, ik had dus ook wel echt een keiharde spion. Want niet heel erg, dat maakt het allemaal een beetje
voordat
zwart-wit.
We te veel af
gaan, breek heel even in.
Ja. Want ik ga even naar de harte vrouwen. Voor degene die de podcast misschien niet eerder gehoord heeft. De harte vrouw laat ik de meiden van tevoren invullen. Dat is, en dat doe ik zelf ook, dat is de vrouw die je op dit thema heeft geïnspireerd, beïnvloed, van betekenis is geweest. En interessant genoeg, als je ken, schreef jij op mijn moeder.
Ja, mijn moeder is echt een hele bijzondere vrouw. En die heeft mij heel erg. Soms als ik het niet meer weet, dan denk ik, oh, wat zou mama doen? Wat zou mama nu doen? Omdat zij wel echt een survivor is. Die vecht zich overal doorheen. Mijn jongste zusje is zwaar geestelijk gehandicapt. Dus toen ik 11 was, echt wel lastig gevallen met dat er geen ruimte was voor mijn puberteit, voor mijn ontwikkeling, want er was dat gehandicapte kind. En hoe mijn moeder daar vorm aan heeft gegeven, ook met haken en ogen. Maar daar heb ik echt wel respect voor. Mijn moeder is uiteindelijk 3 keer gescheiden en voor de 4e keer getrouwd met een vrouw. Dus ik heb 3 echtscheidingen meegemaakt.
Interessant.
Daar heb ik op mijn eigen manier ook heel veel trauma door opgelopen, maar ook heel veel van geleerd. En ik denk wel altijd, hoe zou mama dit doen? Wat zou mama nu doen? En dan is het niet per se dat ik het ook zou doen, maar zo doe. Want soms komt er ook uit, oh ja, maar zo wil ik het niet. Maar zij inspireert me nog steeds hoe zij haar leven heeft vormgegeven.
Ook al heb je geen contact met haar.
Ja.
Bijzonder. Ja. Bijzonder, want in je showdownkaart ga ik gewoon meteen naartoe door. Want dat is de kaart waarin ik jullie vraag, hè, om op te schrijven iets, een onthulling of een bekentenis rondom dit thema. Heb je ook opgeschreven, mijn moeder?
Ja, ik heb heel veel schaamte over dat ik mijn moeder niet zie. Ik vind dat een soort echt diepe schaamte. Want ik vind het Nou, ik krijg ook een brok in mijn keel als we het erover hebben. Ik vind dat... ik ervaar het als een... een onopgelost essentieel stuk. En ik weet dat het tot nu toe beter was voor mij om met haar te breken. Ik denk ook dat het mij heel veel heeft opgeleverd. Maar ik heb er toch schaamte over. Ik vind dat toch een moeilijk.
Ja, snap ik. Maar het is ook een beetje hartepijn, denk ik. Of dat niet?
Het is ook wel echt ego-schaamte. Mijn relatie met mijn moeder. Jij wil wat zeggen. Maar ik wil nog één ding zeggen. En tegelijkertijd is zij ook... Want dat Showdown is ook een vrouw... Of een persoon die jou niet inspireert, toch?
Dat hoeft niet een persoon te zijn. Een Showdown is gewoon eigenlijk een bekentenis. Ook dat gevoel, hè, dat je die schaamte hebt.
Ja, en tegelijkertijd... dus de Showdown is ook in dit... heb ik ook mijn moeder gekozen... Omdat zij ook echt iemand is... Zoals ik niet wil worden. Heel onbegrensd, niet direct communicatief... Vaak de slachtofferrol.
Hoe ging zij dan om met dat empty nest toen jij de deur uitging? Want bleef jouw zusje dan? Of zat hij in een instelling? Of hoe?
Nou, ik heb een geestelijk gehandicapt zusje gehad... die tot bittere einde zorg nodig had van een 3-jarige. Dus dan kom je nooit aan empty nest syndroom toe.
Die is altijd thuis gebleven, niet naar een instelling
gegaan.
Heel
erg lang, ja, maar heel laat. Let's not go there, maar...
Dus jouw moeder had geen empty nest, zullen we maar zeggen. Chimène, jouw harte vrouw, dat is grappig, we hebben alle drie onze moeders als harte vrouw. En kan je dat toelichten?
Ja, dat kan ik toelichten, dat is een beetje complex. Mijn moeder is ook een was, helaas. Een straatvechter, komt uit een gezin waar ze natuurlijk de familietrauma's meegenomen heeft. Daar heeft ze letterlijk en figuurlijk voor de moeder opgestaan. De tanden uit haar mond werden gegooid en geslagen. Dus echt ook lichamelijk en geestelijke mishandeling. Dat heeft ze natuurlijk altijd meegenomen in haar leven. En die trauma's natuurlijk doorgegeven. Mama was wel... Die had een heel full nest, dus als we daar waren was het altijd full en we konden alles en iedereen meenemen. Maar nu komt het, want ik ben vrij jong het huis uitgegaan, want ik ben in het buitenland gaan werken.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik ben na mijn VWO gegaan, dus dat is geweest 18, 19, toen ben ik naar het buitenland gegaan. Maar mijn broertje was na mijn communicatieopleiding was ik 22, 23, want ik kom op mijn broer nu, die is 4,5 jaar jonger dan ik. En ik ben weggegaan, want ik ben de survivor en ik de hele wereld overreizen en mij letterlijk en figuurlijk losmaken van... mijn moeder ook slachtofferrol, het verhaal. Wat ze natuurlijk echt allemaal meegemaakt heeft. Wat ik nu pas ervaar. En daarom, dat wilde ik net aan jou vertellen, Asken. Wat mijn moeder gedaan heeft, is eigenlijk een soort reversed empty nest. Want ik ging het nest uit. Toen had ze mijn broertje nog, die 4,5 jaar jonger was. Dus die was ongeveer 17. En jongens zijn eigenlijk over het algemeen later rijp. Mijn zoon is toevallig weer de uitzondering die weer heel snel rijp is. Maar die heeft mijn broer alleen laten zitten in het grote huis dat we toen hadden. En die zegt, ik moet weg. Ik moet voor mijzelf gaan zorgen. Doei.
Waar is zij heen gegaan?
Ja, zij zei naar haar moeder, maar we hadden het net over het niet eerlijke aspect. Maar zij ging dus naar haar... derde echtgenoot.
God, jullie moeders hebben ook allemaal zo verschillende echtgenoten gehad.
Mama heeft 5 echtgenoten gehad, maar mama, in tegenstelling tot jouw mama, Asken, is zij een Black Widow. Dus die heeft al haar mannen overleefd. Behalve mijn vader was een scheiding. En haar laatste man heeft haar jammer genoeg overleefd. Dus ze is 5 keer getrouwd geweest.
Jemig.
En mama is toen het huis uitgegaan en die is eigenlijk doorgegaan. Dus ze heeft mijn broertje laten zitten, wat ik nu meer...
Alleen in dat huis?
Ja.
Wat gek.
En ik zat in het buitenland, dus ik heb dat ook nooit meegekregen. Dus mijn tante die kwam toen, zei ze, ja, toen zag ik jouw broertje staan met een hele lege koelkast en dat soort dingen. En mijn moeder zegt, ik moet voor mezelf zorgen. Dus dat was het reversed empty nest, want precies wat jij zegt, ik zou dat nooit kunnen. Wie of wat er ook was.
Hè? Ja. Heb je dat nu kunnen kunnen invullen?
Nee, en nou komen we er. En die wil ik ook echt... Ik kijk Asken nou voor de luisteraars echt in de ogen. Ik heb hetzelfde. Ik had ook gebroken met mijn moeder... om de reden dat ze niet eerlijk geweest is. Omdat ze informatie achtergehouden heeft... die heel pijnlijk was. En nu op haar sterfbed... Ze woonde in Spanje. Ik ben 3 keer op en neer gevlogen. Want ik had net mijn hart gecleaned. Ik was mijn vader dus nogmaals verloren. Mezelf dacht ik, oké, en ik ga nu er tegenin. Ik ga nu het leven anders aanpakken. Ik heb een huis voor mezelf gehaald. Ik ga de dingen regelen. Ik ga naar mama toe. Ik zeg tegen mijn zoon, die zat in het buitenland. Ik zei, wat we ook gaan doen, we gaan naar Omi toe. Dan gaan we naar Spanje, gaan we samen kitesurfen. Maar we gaan eerst Omi opzoeken. En dan doen we dat. Dus dat gaan we doen. Want ik had wel telefonisch inmiddels contact met haar. In verband met mijn ziekte en mijn vaders overlijden. Nou, dat is dus gebeurd. Maar mijn zoon is gekomen op 11 juli. Om 12 juli is mijn moeder overleden. Maar ik heb mijn moeder dus gezien in die maanden. Omdat ik geen contact meer met haar kreeg, 4 dagen.
Maar jij wil eigenlijk zeggen, want ik probeer dit een beetje af te ronden. Want we dwalen enorm af van het onderwerp. Maar jij wil eigenlijk zeggen, ga met je moeder praten.
Juist, dat is wat ik zeg. Ik heb zo'n pijn in mijn hart nu. En dat is niet alleen de rouw. Maar dat is ook wat ik nog allemaal had willen bespreken. In, met de mantel der liefde bedekken. En die doet nog het meeste pijn. Ik weet niet hoe oud jouw moeder is. Maar doe het alleen al voor jezelf, dat je zegt, oké, dit is niet mijn aanpak geweest. Dit is wat Tanja net zegt. Dit zijn niet de normen en waarden die ik hanteer. Ik vergeef het jou, de manier waarop jij in het leven staat. Het heeft wel een wissel getrokken, maar dit doen we niet. Dat helpt jou straks een heel stuk meer. Want ik zit ermee, mijn moeder kreeg een
missen. Ik knik, dat kun je niet zien.
Ze knikt, maar lieverds, jullie moeten echt gaan daten met elkaar. Ja. En heel lang hierover door gaan praten.
Gaan we doen.
Ik heb wel mijn moeder al vergeven. En ik hou ook van haar. En ik, nogmaals, ze inspireert me dagelijks. Ja. En nou ja, ik hoop ook echt dat...
Het is nog een weg te gaan.
Nou, ik hoop... Eigenlijk is het een heel kort weggetje.
Ja. Maar goed, het lang verhaal kort. Ik kon het makkelijk loslaten. Ik vond dat ik zou willen dat ik het zo makkelijk had kunnen loslaten.
Nou, ik had mijn moeder dus ook als harte vrouw. Ja. En ik had mijn moeder omdat zij mij altijd het gevoel had gegeven dat het oké was. Ik heb helemaal nooit gemerkt aan haar dat het heel heftig vond dat ik uit huis ging. En ze heeft me later verteld, omdat zij zelf een moeder had die heel erg klemerig was en het enig kind was, dus ook dat alles allemaal van haar afhing, dat zij zich had voorgenomen, dat ga ik met mijn kinderen niet doen. Die moeten echt uit kunnen vliegen en hun vleugels uit kunnen slaan. Dus ze gaan niet aan mij merken dat ik het erg vind dat ze weggaan. En dat is gelukt. Dus dat vind ik heel knap. Ik weet niet of ik het zou kunnen.
Ja, ik doe dat dus ook bij mijn zoon. Het is ook enig kind, dus hij mag absoluut niet merken dat ik het...
Je hebt het ook niet gezegd. We hebben het niet gemerkt.
Nee, maar luistert hier ook. Maar jouw showdown kaart, Ximena, daar staat: ik word er somberder van dan ik altijd gedacht heb. Het voelt als een amputatie, terwijl ik gedacht had dat het een bevrijding zou zijn.
Ja, en die amputatie die is ook, nou, omdat ik hem dus 18 jaar helemaal alleen opgevoed heb. En nu, zijn vader woont in het buitenland. Dus ik ben hem dan zo 3 maanden kwijt, want dan gaat hij naar zijn vader in het buitenland. Dus dat is een enorme amputatie. Maar nogmaals, dat is niet zijn amputatie, dat is mijn amputatie. En ik had gedacht, omdat ik het heel zwaar vond, een kind alleen opvoeden.
Want hadden jullie je op een of andere manier voorbereid op dat empty nest? Nee. Had je erover nagedacht? Had je maatregelen genomen of wat dan ook?
Nee, ik zeg een nee.
Het is gewoon, eigenlijk ben je overvallen door al die emoties die dat met zich meebracht.
Organisch, kijk, want ik ben dus niet die control freak. Ik probeer heel erg in het nu te leven. Dus als je in het nu leeft, is er geen morgen.
Ja, er is natuurlijk wel een morgen.
Ja, en die morgen, die nu zoals een amputatie voelt, dat is nu mijn vandaag. En die zal ik vandaag...
Want ik luister je met aandacht naar, want ik heb op mijn showdownkaart geschreven: ik ben bang voor het empty nest. Ik heb best wel verlatingsangst in het algemeen. En ik toen ik kinderen kreeg, toen kwam er een soort rust over me, omdat ik dacht, nou ben ik nooit meer alleen. Maar ik heb natuurlijk helemaal niet over nagedacht dat die op een gegeven moment weer gaan uitvliegen en hun eigen leven gaan leiden. En nu komt dat moment, zie ik dat bij mijn vriendinnen, weet je, komt dat moment dichterbij. En denk ik wel, oh jeetje, joh, hoe gaat dat wezen? Vind ik ook wel spannend.
Ik ga iets heel confronterend zeggen. Ja. En jij bent de host, dus dat is best onbeleefd.
Ja, doe maar. Ja, jullie zijn therapeuten, dus ik zie jullie je ook de hele tijd in de beroepsdeformatie schieten.
Nee, maar kijk, het concept...
Probeer daar heel erg doorheen te breken.
Het concept,
maar het lukt niet zo goed.
Ik ben nooit meer alleen, is natuurlijk eigenlijk een hele... Ja, het is een narcistische gedachte. Ja.
No, ik weet dat allemaal. Het is een onthulling, hè? Het is een bier. Dus ik ben
het is
gewoon
een
heel eerlijk.
Ja,
het is niet dat ik dat niet weet. En het is ook niet dat ik weet dat dat een dingetje is waar ik aan moet werken. En waar ik ook al heel lang aan werk. Maar het is wel wat ik voel, als ik heel eerlijk ben. Het zit gewoon, en dat blijft een struggle voor mij.
Ja, want jij noemde net in het begin die punten. En je hebt er heel veel. Want jij bent een control freak.
Ja,
een controlmodel. Jij bent een beschermer.
Hey, we spreken voor onszelf hier. Hou je mond.
Nee, maar ze
doen. Ja, maar ho, 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 ho. zo beschermend ben ik nou ook weer niet. Want ik heb met dat verraste mezelf toen ik moeder werd. Want ik dacht dat ik zo'n uberbeschermende moeder zou worden. Weet je wel, die op het schoolplein niet erop klimmen. Nee, straks ga je af. En dat ben ze helemaal niet.
Oh, goed
ik kreeg echt op mijn kop van Charlie wel eens. Dat ze zegt, leg het let eens wat beter op, straks donder ze eraf. En ik dacht, nou, ik had er wel een beetje klimmen. En ja, jezus, valt er niet overal vanaf.
Okay.
Dus dat valt mee. Dus okay, dat heb ik gewoon een beetje van mijn moeder overgenomen.
Oké, goed zo.
Maar ik heb wel tips gelezen en ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden.
Oh, graag.
Van wat kan je nou doen om je dus wel voor te bereiden op zo'n empty nest en voorkomen dat je dan echt in zo'n diep, donker, duister gat valt? En er stond er, nou ja, van die dooddoeners, veel met vrienden op pad.
Ja, maar inderdaad, die doen we al.
Nou, dat
check.
Doe je dus.
Geslaagd.
Check.
Want daar ben ik wel
Je relatie een nieuw leven inblazen. Maar ja, die moet je eerst een relatie eerst hebben. Maar ik heb toevallig ook een podcast opgenomen over daten na je 50ste. En dat schijnt toch ook nog wel, ja, ik weet jouw verhalen natuurlijk. Maar afhankelijk van waar je nou op zoek bent. Als je niet op zoek bent naar een partner, maar gewoon een beetje gezelligheid, schijnt het erg leuk te kunnen zijn. En een huisdier.
Heb ik ook al twee. En
ja, maar
paar.
Die zitten grotendeels bij je zoon.
Nou, die zijn ook nog een empty
nest. Dus die moet je eigenlijk weer terughalen.
Nou, zondag krijg ik ze terug. Jee. En Liam, als je luistert, ga mee.
We blijven bij mama.
Ja, is natuurlijk allemaal. Al deze tips is natuurlijk een pleister op de wonden. Ja. Waar het over gaat, is natuurlijk dat je altijd en tegelijkertijd nooit alleen bent.
Nee.
En dat de hele afdekking van de universele eenzaamheid die we ervaren, of de existentiële eenzaamheid, dat het echt gevaarlijk is dat we dat afdekken met onze kinderen.
Juist.
Dus het hele empty nest is juist. Time to get to work.
Ja.
Als je dat echt, sorry dat ik dat tegen jou zeg, maar als je dat over amputatie hebt, dan denk ik, wow, dat vind ik best heftig voor nou, je dat zoon ook om te horen.
Ja, maar die luistert niet.
Die luistert niet.
Nee, maar even de knuppel in het hoenderhok. In feite ben je alleen, blijf je alleen en zijn je kinderen niet van jou.
Zijn
nee,
niet
maar,
een verlengde
maar
van
daarom
jou.
Voegde ik toe aan die opmerking daarachter. Het is niet zijn amputatie, het is mijn amputatie. Maar ik had hem ook nooit zo ervaren. En ik doe veel, want ik heb hele. Ik ben echt een rijkdom aan liefde, aan vriendinnen. Iedere avond kan ik iets anders doen, doe ik iets anders. Alleen dat gevoel.
Nou, weet je, er is nog iets anders dan de existentiële eenzaamheid voelen. En die willen bedekken met de liefde van je kinderen.
Ja, of je vrienden, één, of je huisdier.
Of je vrienden, of je huisdier, whatever. Hè, de camouflage, de pleister.
Dat is een rotlijstje.
Dat is één ding. Een ander ding vind ik wel, dat als je van iemand heel veel houdt, dan wil je diegene graag zien. En als je die dan ineens minder vaak ziet,
onzin.
Dan mis je die.
Nee, ik ben het echt niet met je eens. Als je echt van iemand houdt, dan wil je dat diegene lekker zijn ding doet.
Ja, ook.
Ja,
maar je wil elkaar toch ook zien?
Maar
je mist diegene als hij er niet is, toch?
Ja, ik voel het anders.
Hoe voel jij? Dat zou ik wel eens willen weten. Hoe voel jij toen jouw kinderen... Maar jij had er altijd wel eentje in huis, of niet?
Ja.
Of toen jij helemaal alleen was en toen je man wegging. Hoe voelde jij je toen?
Heel erg. Puur in de pijn van wat het is om mens te zijn. En dat is heel veel angst. Doodsangst, eenzaamheid. Maar wat ik ben gaan doen, is ik ben dat echt gaan voelen. Ik heb twee kersten en twee oud en nieuwe alleen gezeten op mijn berg, op Ibiza. Al mijn uitnodigingen afgewezen. En ben echt gaan zitten in dat totale... afgesneden zijn, omdat je denk ik op die manier, als je door die tunnel bent, dan ben je vrij.
Ja, dat weet ik. Heb precies hetzelfde gedaan. Precies hetzelfde. Ik hoor dit. En het afgesneden, wat je afgesneden hebt, is voor mij de amputatie. Dat is dus letterlijk, jij zegt hetzelfde woord, alleen jij zegt, ik was afgesneden, maar dat is een soort amputatie van de hele wereld en van alles, hè? Want de keren dat ik alleen inderdaad op dat moment van 23:59 naar 000 en naar 1, helemaal alleen, dat je daar erin gaat van, dit is het. Ik, het enige wat je hebt is alleen. Maar het gevoel, echt dat gevoel, die pijn. Want je zegt, tuurlijk, ik voelde me eenzaam. Ik voelde me...
Ja, maar even to the point. Want die pijn, dat zeg jij, dat vind ik wel een interessante filosofie. Daar die echte doorleven, zeg je, dat is eigenlijk het antwoord.
Ja.
Om daar doorheen te komen en dus ook die pijn dan niet meer op die manier te ervaren.
Nou, het probleem is, lijden komt altijd voort uit... Het niet accepteren wat er is. Dus op het moment... Lijden zit altijd in het verzet. Mm-hmm. Lijden zit niet in wat er is. Mm-hmm. Lijden zit in dat je verzet tegen wat er is.
Mag Plus dat ze ook mag altijd zeggen, wat je loslaat, komt naar je toe.
Nee, dat niet. Nee, dat zeggen ze niet. Nee, ze zeggen, als je iets loslaat en het komt naar je toe, dan is het goed. Ja. Maar als je het loslaat, kan het ook van je afgaan. Ja, maar dan is het niet goed geweest. Zeggen ze.
Maar goed, even ter afronding, want we zitten al aan het einde van dit gesprek. Want zo snel gaat dat.
Even maar dat geldt voor alles, hè? Het lijden zit altijd in het verzet. Dus ook als je verzet dat er een file is, dan lijd je heel erg.
Maar die gaan we dus. Die vind ik heel interessant. Die wil ik heel graag horen. Want ik verzet mij nu namelijk niet meer, want ik heb geen kracht meer om te verzetten. Dus ik lig er allemaal, maar ik lijd wel.
Ja, maar je moet er dan nog misschien doorheen, want het is nog zo vers.
Dus ik zou zeggen, juist dat lijstje wat jij net hebt opgenoemd, eigenlijk alleen maar die eenzaamheid bevestigt.
Symptoombestrijding, maar niet.
Want dan zeg je dus eigenlijk wat jij voelt is zo erg dat je maar beter met vrienden een boswandeling kan gaan maken. Ja. Terwijl het is helemaal niet erg. Het is erg als het er niet mag zijn. Dan is het erg. Maar als je onderdeel van het leven omarmt, dat je je ook af en toe alleen voelt en dat het gewoon een transformatie, een transitiefase is als je kinderen uit huis gaan. En dat grote verandering, is niet altijd even leuk, moet je even aan wennen. Dan verliest het zijn macht over dat het er niet mag zijn.
Mooi. Mooi om mee af te sluiten, dames. Ja. Ik vond het leerzaam.
Ik ook, dankjewel.
Ik ga nu al mee aan de slag.
Goed zo.
Dankjewel.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.